Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders, die zijn gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft, en des Zoons die het kruis heeft gedragen en de schande veracht, en des Heiligen Geestes die zondaren wederbaart en gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen Psalm 31, het eerste en het tweede vers. Op u betrouw ik, Heer der Heren, en och neig tot mij uw gunstige oren. 31, 1 en 2. Wij lezen het woord Gods uit het boek Numeri. Uit het boek Numeri lezen wij dan vers 1 tot en met 10 van hoofdstuk 21. En na de schriftlezing zingen we Psalm 30, vers 2. Mijn God, gij hebt mij op mijn klacht genezen. Psalm 30, vers 2, nadat we Numeri 21... de eerste 10 versen lazen. Als de Kanaaniet, de koning van Harad, wonende tegen het zuiden, hoorde dat Israël door de weg der verspieders kwam, zo streed hij tegen Israël en hij voerde enige gevangenen uit dezelfde gevankelijk weg. Toen beloofde Israël de Heere een gelofte en zeide: indien gij dit volk geheel in mijn hand geeft, zo zal ik hun steden verbannen. De Heere dan verhoorde de stem van Israël en gaf de Kanaanieten over. En hij verbande hen en hun steden en hij noemde de naam van die plaats Horma. Toen reisden zij van de berg Hor op de weg der Schelfzee, dat zij om het land der Edomieten heen togen. Doch de ziel van het volk werd verdrietig op deze weg. En het volk sprak tegen God en tegen Mozes: Waarom hebt gijlieden ons doen optrekken uit Egypte, opdat wij sterven zouden in de woestijn? Want hier is geen brood, ook geen water, en onze ziel walgt over dit zeer lichte brood. Toen zond de Heere vurige slangen onder het volk, die beten het volk, en er stierf veel volks van Israël. Daarom kwam het volk tot Mozes en ze zeiden, wij hebben gezondigd omdat wij tegen de Heere en tegen u gesproken hebben. Bid de Heere dat hij deze slangen van ons wegnemen. Toen bad Mozes voor het volk. En de Heere zeide tot Mozes, maak u een vurige slang en stel ze op een stang. En het zal geschieden dat al wie gebeten is, als hij haar aanziet, zo zal hij leven. En Mozes maakte een koperen slang en stelde ze op een stang. En het geschiedde, als een slang iemand beet, zo zag hij de koperen slang aan en hij bleef levend. Toen verrijsden de kinderen Israëls en zij legerden zich te Obot. Van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses, en een eeuwig leven. Vanavond lezen we weer in de catechismus zondag 7. En we blijven nog maar een ogenblik bij vraag en antwoord 21. De vraag over het ware geloof. Wat is dat? Wat is een waar geloof? Een waar geloof is niet alleen een stellig weten of kennis, waardoor ik alles voor waarachtig houd dat God ons in zijn woord geopenbaard heeft, maar ook een vast vertrouwen, hetwelk de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt, dat niet alleen anderen, maar ook mij, vergeving der zonden, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is, uit louter genade, alleen om de verdiensten van Christus wil. Laten wij de Heer om zijn zegen bidden. Heren, we mogen weer verder lezen in ons leerboek vanavond. We mogen weer verder nadenken over wat Gij in uw woord geopenbaard hebt over het ware geloof. Het geloof dat voor een ieder van ons onmisbaar is. Laten we daarom te beginnen van doordrongen zijn, Heere. En vervolgens ook daarvan dat dat ware geloof ons alleen maar door u geschonken kan worden. Wij brengen dat zelf niet voort. Dat is een werk, dat is een gave, dat is een genade van de Heilige Geest. En wilt u ons dan ook doen zien, Heere, wat dat is? Onze catechismus kan daarbij een heel goed hulpmiddel zijn om ons de boodschap van uw woord daaromtrent duidelijk voor de aandacht te brengen. En laat ons dan zo ook door het onderwijs van vanavond mogen weten wat dat ware geloof nu eigenlijk is en hoe het werkt en waar het deel aan geeft. Heren, wij zijn blind van nature in ieder geval. Dan weten we van geestelijke dingen helemaal niets. Maar ook als onze ogen in beginsel open gingen voor bepaalde aspecten van uw woord en waarheid, dan weten we nog lang niet alles. Dan moeten wij iedere keer opnieuw onderwezen worden en dan moeten er iedere keer weer wonderen gebeuren, Heren, waardoor onze duisternis, waardoor onze onkunde wordt weggenomen. Dan zal het woord iedere keer weer tot ons moeten komen, maar ook nog altijd weer toegepast door uw Heilige Geest. Zullen we meer en meer ontdekken. Daarom bad de dichter ook en we bidden het hem na, ontdek mijn ogen, maak mijn ogen ziende, opdat ze aanschouwen de wonderen van uw wet. Datgene wat gij in uw heilig woord geopenbaard heeft, Heren, onthul dat voor ons. Neem de bedekking die er overheen ligt weg. En neem ook de bedekking die over onze ogen ligt weg. Zodat we gaan zien. Zodat we zo gaan zien, Heren, dat wat wij ook zien ons deel mag zijn. Zodat dat zien een zien van het geloof mag wezen. En zodat dat zien tegelijkertijd ook hebben zal mogen zijn. We vragen u om die genade, om dat werk van uw Heilige Geest, want dat is uiteindelijk toch de bron van alles, de Geest. De Geest die ons verstand verlicht, de Geest die onze ogen opent, de Geest die ons de handen geeft om uit te strekken en aan te nemen, de Geest die het ons toe-eigenend. Heren, laten wij uw zegen zo mogen ontvangen. En geef dat het boodschap helder mag zijn, dat door middel van het gesproken woord het ook ons duidelijk voor de aandacht mag worden gesteld. En laat de prediking dan ook zo zijn, Heren, dat het begrijpelijk zal wezen. En dat ook al zullen kinderen misschien niet alles begrijpen, ouders genoeg stof mee zullen krijgen om het verder hun kinderen duidelijker te maken en te illustreren. Laat het woord van u ook met gezag mogen komen, Heren, zodat we het weten, zodat we het gevoelen, dit is de waarheid. En zo bidden wij van u dat gij in ons midden wilt zijn en dat gij werken wilt onder ons en dat gij uw genade wilt verheerlijken. Doe dat niet alleen hier overigens, Heren, maar wilt u overal zijn waar uw woord mag worden uitgedragen. En waar de boodschap omtrent de Heere Jezus en zijn volkomen gerechtigheid mag klinken. We danken uw grote naam voor dat dat ook in ons land altijd nog in vrijheid mag gebeuren. Als we dan denken aan andere landen en streken in deze wereld waar gij ook beleiders van uw naam hebt. En als we dan ons realiseren dat die in veel moeilijker omstandigheden leven en dat het hun niet of nauwelijks toegestaan is om uw woord te lezen en daarin werkzaam te zijn, dan mogen wij wel diep beseffen, Heren, dat we grote voorrechten hebben. Zelfs ook nog in ons land waar zoveel tegen uw wil ingedaan wordt. Wilt u dat bewaren? De vrijheid om uw naam te belijden, de vrijheid om u te dienen naar uitwijzen van uw woord, de vrijheid om ook samen te komen rondom uw getuigenis. En laten die zegeningen ons niet ontnomen worden, Heere. Maar wees gij ook daar waar die vrijheden ontbreken. Wilt ge uw kerk, wilt ge uw volk ook daar in stand houden. En wilt ge geven dat door uw genade er ook nog eens verandering in hun omstandigheden zouden mogen komen. Heere, bewaar uw kerk. Ook daar waar ze vervolgd wordt, waar ze verdrukt wordt, waar ze terzijde gedrongen wordt. Bewaar uw kerk, Heere. Ook daar waar allerlei wind van leer invloeden uitoefent en waar de boodschap verkracht wordt en waar het woord niet zuiver is. Heere, laat toch de kandelaar, als het licht verduisterd is, weer opnieuw een helder licht mogen gaan verspreiden. En wilt gij dan door uw almachtige kracht ook de mond van de leugensprekers en de tegensprekers stoppen. Laat de duivel het langs die weg toch niet bereiken, Heere, wat hij beoogt. Namelijk afval van u te bewerken en mensen te verblinden, zodat hij niet zou bestralen het woord van uw genade. Wees gij een God van ontferming, ook daar waar pijnlijke vervolgingen zijn, Heere. En waar mensen die uw naam belijden, dat alleen maar kunnen doen op straffen van vrijheidsberoving of nog erger. We bidden u voor de vervolgde en de verdrukte christenen. Heere, laat uw aangezicht in genade aan hen lichten. En geef dat wij gedurig weer beseffen dat wat dat betreft we ook een verantwoordelijkheid hebben. En dat wij niet zomaar kennis kunnen nemen alleen en het daarbij laten van wat er in deze wereld en in uw kerk gaande is. Maar dat het altijd nog beleefd en beoefend moet worden wat uw woord zegt: als één lid leidt, dan leiden alle leden mede. Heere, wij vragen u dat ge gedenken wilt aan deze wereld waar zoveel in gaande is. En waar zoveel zorg en moeite is, waar geleden wordt, waar door vele mensen de weg niet meer gezien wordt en waar het leven, voor zover dat er nog is, zodanig gereduceerd is tot een minimum, dat mensen eigenlijk in dit leven ook geen enkel perspectief meer hebben. Heere, we bidden voor de ontheemden, voor de vervolgden, voor degenen die op de vlucht zijn, voor de daklozen en voor al diegenen die vanwege geweld ergens anders een onderkomen hebben gezocht en misschien niet eens hebben gevonden. Ontfermt u zich over zoveel ellendigen en zoveel nooddruftigen, o God. Nee, we hoeven niet te verwachten dat voorafgaande aan uw goddelijk ingrijpen bij het einde der tijden deze wereld een wereld ooit zal worden waar alleen maar gerechtigheid woont. Maar u bent immers wel in staat om ook in deze bedeling gerechtigheid eens te bevestigen en vrede te geven. Heere, als we deze dingen van u vragen, vragen we dan te veel? Wilt gij, o God, in genade aan deze wereld gedenken? Wilt gij, ja, niet alleen vrede schenken, maar ook gerechtigheid. Te midden van al het onrecht en al het verkeerde en het kromme. O God, geef dan ook wijsheid aan degene die verantwoordelijkheid dragen. Grote verantwoordelijkheid en die voor ingrijpende beslissingen staan. Mogen het geweld in deze wereld weggenomen worden en mogen de volkeren ook leren leven in vrede met elkaar. Tevreden met het door u hun gegeven gebied waar ze zich als volk ook zouden kunnen ontplooien. Laat er voor iedereen een plekje mogen zijn, Heere. En wilt gij zo geven dat deze aarde een wereld mag zijn waarin inderdaad vrede en gerechtigheid zouden kunnen bloeien. Wij vragen van u, Heere, dat u gedenken wilt aan alle arbeid in uw koninkrijk. Mogen uw naam wijd en zijd bekendgemaakt worden. En wilt gij alom in deze wereld uw rijk vestigen en het rijk van de boze afbreken. Heer, geef ook alles wat nodig is om op de juiste wijze met de dingen van uw woord en van uw dienst werkzaam te zijn. Om het woord op de rechte wijze te verkondigen en zielen op de rechte wijze te leiden en te begeleiden. Zegen gij alles wat op uw zegen wacht, Heere, ook in de dienst der barmhartigheid. En laten zij die daarin hun taak gevonden hebben, gesterkt door uw kracht, ook nog iets mogen betekenen voor degene voor wie zij zorgen. En dan niet alleen maar voor de lichamelijke noden en de leniging daarvan, maar kon het zijn ook voor de geestelijke zijde van het bestaan. Laat zo uw aangezicht in gunst lichten, o God, midden in de duisternis waarin wij leven. En hoor ons om Jezus wil. Amen. Psalm 56. Psalm 56 vers 4. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. En vers 5. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord.
Thank you.
Wij zullen vanavond dus nogmaals aandacht geven aan die hele belangrijke vraag voor onze catechismus naar het ware geloof. We hebben daar natuurlijk al eerder bij stilgestaan. We hebben gezien wat het in ieder geval niet is. Maar we zijn vorige week begonnen met te letten op wat naar onze catechismus dat ware geloof wel is. En toen hebben we met name, en daar was eigenlijk alles op geconcentreerd, gezien dat volgens de omschrijving van ons leerboek een waar geloof een stellig weten of kennis is, waardoor ik alles voor waarachtig houd wat God ons in zijn woord heeft geopenbaard. Dat is niet alles, daarmee is niet alles gezegd. Ik heb u vorige keer gezegd dat in de oude dogmatiek het onderscheid nog wel eens gemaakt wordt tussen kennen en toestemmen. Nou, dat zal onze catechismus ongetwijfeld ook bedoelen, want hier gaat het niet om een verstandelijk kennen alleen, maar hier gaat het ook om een toestemmen wat je weet. Toestemmen dat datgene wat de Heere in zijn woord gezegd heeft ook de waarheid is. Het gaat om meer dan alleen maar een intellectuele kennis. Het gaat om een geloofskennis, om een bevindelijke kennis. Een kennis die het resultaat is van ervaring. We hebben gezien dat als het dan gereduceerd kan worden tot de hoofdzaken, namelijk datgene wat de Heer ons in zijn woord geopenbaard heeft, dat wij zouden kunnen zeggen, geloof kent God. En weet van God dat Hij schepper en onderhouder is. Dat Hij ook onze wetgever is. En dat Hij ook onze rechter is. Als je echt gelooft, geloof je die dingen in ieder geval ook. En gelooft ook datgene wat de Heer in zijn woord zegt over onszelf. Dat we zondaren zijn, schuldigen, verlorenen, op weg naar het verderf. Als je echt gelooft, geloof je dat ook. En als je echt gelooft, dan geloof je ook wat God omtrent zijn Zoon gezegd heeft. De Heere Jezus Christus, de zaligmaker, die zijn leven gegeven heeft, die uit de doden is opgestaan, die de koning is en van wie de Heere zoveel in zijn woord geopenbaard heeft. Waarachtig geloof, gelooft dat in ieder geval ook. Maar dan nogmaals, en u herinnert u mogelijk dat er behalve dat kennen en behalve dat toestemmen ook nog dient te zijn. En dat dat ook een wezenlijk bestanddeel van het geloof is. En zo legt onze catechismus dat dan ook uit. En daar komen we vanavond speciaal aan toe dat het ook is een hartelijk, een vast vertrouwen. Een vertrouwen dat we niet van onszelf hebben, waartoe we onszelf ook niet hoeven op te werken, het zou ook niet kunnen, maar een vertrouwen dat de Heilige Geest in onze harten werkt. En Hij doet dat als Hij het doet door het Evangelie. Wel nu, wat moeten we daaronder verstaan? Wat is vertrouwen? Ik heb u dat, en daar eindigden we vorige week mee, proberen duidelijk te maken, al werkte ik dat dan verder niet uit, aan de hand van dat voorbeeld van die man die naar de dokter ging en tot de ontdekking kwam dat hij kwalijk ziek was, dan uiteindelijk hoort van een dokter die mogelijk inderdaad genezing kan brengen, en die man gaat dat vertrouwen, de berichten die daaromtrent verkondigd worden, en hij zoekt die dokter op, en hij luistert naar wat die dokter hem te vertellen heeft. En hij krijgt ook nog een keer vertrouwen in die man dat wat hij zegt waar is. Maar dan komt het erop aan. Dan zal echt zijn vertrouwen pas blijken. Niet als hij tegen die man zegt, ik geloof dat u gelijk heeft. Maar als hij zijn verloren zaak in handen van die dokter legt. En zelf niets meer bedisselt en zelf niets meer inbrengt en zelf niets meer wil weten en doen of in eigen hand wil houden, maar als hij het helemaal overgeeft, kwijtraakt. Zo zou je vertrouwen kunnen omschrijven. En Dat dat zo is, dat hoop ik vanavond om te beginnen te gaan illustreren. En dan wordt het ook wat doorzichtig. Dan wordt het ook wat gemakkelijker te vatten, ook voor de kinderen. Dat hoop ik u te illustreren aan de hand van het woord van God. Want de Heere gebruikt in zijn woord verschillende beelden om ons daarmee en aan de hand daarvan te vertellen wat geloven is. Je komt in de Bijbel het beeld tegen van iemand die dorst heeft. En iedereen weet dat als je dorst hebt, dan moet je drinken. Maar dan moet je ook wat te drinken hebben. Wel nu, de Heere heeft dat beeld van de dorstige en van het drinken gebruikt om te laten zien wat echt geloven is. Een mens in geestelijk opzicht is zo'n dorstige. En de Heere zegt, en daar weet ik raad op. Want ik heb het water des levens. En daar ligt uw behoud in. En dan moet u met al uw dorst en met al uw ellende tot die bron van het levende water komen. En daar moet u van drinken. U moet daar uw mond insteken in dat water. En dan dat water in u opnemen. Moeilijk te begrijpen? Nee, voor niemand. Voor niemand is dat moeilijk te vatten. Nou, dat is geloven. Drinken van het water des levens, dat ons aangeboden wordt en dat ons zelfs nog aangeboden wordt zonder prijs en zonder geld. Geloven is aanvaarden dat de Heere dat water des levens aanreikt. Geloven is dat het waar is, aanvaarden dat het waar is wat de Heere zegt, die van dit water drinkt, zal niet dorsten in der eeuwigheid. Zo zei hij toch tegen die Samaritaanse. En daarmee maakte hij haar duidelijk wat er in haar leven gebeuren moest. Drinken van dat water des levens. Zo zou haar dorstige ziel gelaafd worden. Een beeld dat daar vlak naast ligt, wat eigenlijk precies hetzelfde bedoelt door te geven, is dat van iemand die honger heeft. Want in het woord van God wordt ons inderdaad de situatie van een zondaar ook vergeleken met het beeld van een hongerige die eten moet. Want als dat eten niet gebeurt, dan zal die honger tenslotte eindigen in de dood. En vandaar dat de Heer Jezus, en hij doet dat ook in het evangelie van Johannes, waar hij ook dat beeld van het water gebruikt, een paar hoofdstukken verder in Johannes 6, spreekt hij van zichzelf als van het brood des levens. En hij nodigt mensen om tot dat brood te komen en daarvan te eten en het in zich op te nemen. En hij belooft dat degene die het vlees van de Zoon des Mensen eten zal, werkelijk verzadigd zal worden. En zo laat hij zien wat geloven is. Het is eten van het hemelse brood, van het genadebrood dat de Heere heeft bereid en dat in Christus verschenen is. Daarin ligt het behoud van zo'n hongerige ziel. Zal hij leven, dan moet hij eten. Zal een zondaar leven, dan moet hij geloven en zo deel krijgen aan die genade Gods. Nog weer een beeld en dan ben ik bij dat hoofdstuk waar we een gedeelte van gelezen hebben. Uit de geschiedenissen van Israëls woestijnreis. Het is weer eens een keer mis met Israël, want ze hebben weer wat te klagen. Dit keer over het feit dat ze geen water hebben, dat ze geen brood hebben en wat ze dan wel hebben, dat is in hun ogen zeer licht brood. Daar halen ze hun schouders over op, daar trekken ze hun neus voor op, dan zijn ze zat. Ze willen wel eens wat anders. En dan bezoekt de Heere die ongehoorzaamheid en die ondankbaarheid, die goddeloosheid, zo mag je rustig zeggen. Dan bezoekt de Heere die met zijn straffen. Hij zendt vurige slangen onder het volk en die bijten het volk en die vergiftigen het volk. En er beginnen er te sterven. En degenen die nog niet gestorven zijn, maar die wel gebeten zijn, die zijn niet ver van de dood meer. Het gif in de aderen werkt en het zal resulteren ook in hun sterven. Nou, en dan krijgen ze het benauwd, de Israëlieten. Dan gaan ze naar Mozes en dan bekennen ze schuld en dan belijden ze hun zonde. En dan vragen ze of er nog doen aan is. En op Gods bevel moet Mozes dan die koperen slang maken en op een staak zetten. Op een plek waar iedereen in het kamp van Israël die koperen slang zal kunnen zien. En dan gaat de boodschap uit in het kamp van Israël dat een ieder die gebeten is, op het moment waarop hij op die koperen slang zal zien, zal hij leven. Dan zal het gif in hun aderen werkeloos worden. Dan neemt de Heere de vergiftigende werking van dat slangengif eruit weg. En dan geeft hij in plaats van de dood het leven en de gezondheid. Maar dan moeten ze zien op die koperen slang. Dan zullen ze niet moeten denken, oh ja, daar staat daar zo'n stang en daar is van gezegd dat als we daarop zien dat we zullen leven, om dan aan dat woord genoeg te hebben en rustig in hun tent weg te blijven schuilen. Nee, dan zullen ze uit hun tent moeten komen. Hoe ze dat doen, zo doen ze het. Of ze eruit kruipen of dat ze eruit gedragen worden. Hoe dan ook, maar ze zullen een plekje moeten opzoeken waar ze die slang in het oog kunnen krijgen en waar ze een blik op die slang kunnen slaan, al is het met bijna gebroken ogen, omdat de dood al zo dichtbij is, ze zullen op die slang moeten zien en daarbij gedenken aan dat beloftewoord dat de Heere door Mozes gesproken heeft, dat degenen die gebeten zijn en zien, leven zullen. En zo illustreert de Heere wat geloven is, want hij heeft deze geschiedenis gebruikt in Johannes 3. En hij neemt deze illustratie om te laten zien wat een mens nu met de verhoogde Christus moet doen. Zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo zal de Zoon des Mensen verhoogd worden. Opdat een iegelijk die in hem gelooft. En dat mag u dan zo verstaan dat de Heere bedoelt te zeggen opdat een ieder die op hem ziet, op die verhoogde, dat is allereerst de gekruisigde en dat is vervolgens ook de ten hemel gevarene, de verhoogde Christus, opdat een iegelijk die op hem ziet niet zal verderven, maar het eeuwige leven hebben. Wat is geloven? Het is zien, zo zien dat je blik op hem gevestigd is en dat je via je blik deel aan hem krijgt en dat de krachtige en genadige werkingen Gods via dat geneesmiddel, dat redmiddel in uw ziel overstromen. Geloven is zien. En dus ook hebben. Dus ook hebben. Die Israëlieten hadden de werkingen in hun lichaam waardoor ze gezond werden. Wat is geloven? Er staat in Hebreeën een woord in Hebreeën 6... waarin het gaat over mensen die de toevlucht genomen hebben tot de voorgestelde hoop. Er is ergens hoop voor hun hopeloosheid voorgesteld. En daar nemen ze de toevlucht toe. Ik denk dat die beeldspraak uit Hebreeën 6 ontleend is aan datgene wat in de wetten van Mozes en in de historische boeken van het Oude Testament beschreven staat, aangaande de onvrijwillige doodslager, de onopzettelijke doodslager, die tijdens zijn werk oorzaak geweest is dat een van degenen met wie hij aan het werk was, dodelijk getroffen is. U weet, er waren voorschriften voor zulke gevallen, dat als zo'n doodslager die echt geen opzet had, die echt niet van plan was om zijn collega om het leven te brengen, er waren voorschriften die zeiden dat zo iemand een wijkplaats moest hebben. Er was hem iets voorgesteld waar hij naartoe mocht. En als hij nu maar haast maakte, en als hij nu de bloedwreker maar voor kon blijven, dan kon hij veiligheid vinden in de Vrijstad. De voorgestelde hoop. Daar zou hij veilig zijn. Daar zou zijn leven niet langer bedreigd worden. Daar was hij gered. Maar zolang hij daar nog niet was, dreigde de dood. Want de bloedwreker kwam hem achterna. En nou heeft hij zijn toevlucht genomen tot die voorgestelde hoop. Wat is geloven? Het is vluchten. Waarheen? Daarheen naar waar de belofte je wijst. Daarheen naar waar God van zegt, daar ben je veilig. Geloven is toevlucht nemen en niet kunnen rusten voordat je bent waar je veilig bent. Nou, dat zijn zo een paar illustraties die de Heere in zijn woord gebruikt om het ons toch wat duidelijker voor de aandacht te stellen wat geloven en met name wat dat vertrouwend element in het geloven is. Ziet u dat er overeenkomst is in die beelden? Op een paar punten is er hele duidelijke overeenkomst. Om te beginnen, zowel bij die dorstige als bij die hongerige, als bij die vluchteling, als bij die gebeten Israëliet die gaat sterven, daar is het uitgangspunt de doorleefde nood. Dat hebben ze allemaal met elkaar gemeen. De doorleefde nood, of dat nou de nood van de dorst is waar je aan sterven gaat, of dat dat nou de nood is van de honger waar je door sterven gaat, of dat dat nu de nood is van het gif in je lichaam, wat uiteindelijk ook de dood zal bewerken, of dat dat nu de nood is van de bloedwreker die op je hielen zit. Er is nood bij allemaal. Want vindt die dorstige geen water, dan moet hij sterven. Vindt die hongerige geen eten, dan moet hij sterven. Kan die vluchteling de Vrijstad niet bereiken, dan is dat zijn dood. Kan die gebeten Israëliet dat redmiddel niet zien, dan sterft hij. Dat weten ze. Dat weten ze allemaal. En ze zijn zich van hun nood bewust. En ze zijn zich ervan bewust dat niets hen helpen kan dan alleen wat God hen geeft. De nood is er bij allemaal. En omdat die nood er is er bij allemaal ook drang. Is er bij allemaal ook het beleven van de noodzaak. Nu moeten ze, want als er niets gebeurt, dan komen ze om. Voelt u wat de vooronderstelling van geloven is, volgens al deze beelden? De vooronderstelling, dat is de nood in ons leven. Maar dan nog een stap verder, niet alleen maar de nood in ons leven, want die is er bij ons allemaal. Maar niet iedereen is zich die nood bewust. Wat is de vooronderstelling bij dit geloven? Niet alleen maar dat er nood is, maar dat we ons dat ook heel goed zijn gaan realiseren. En als geloven nu gericht is op Christus, En als met dat water des levens Christus bedoeld wordt, en als met dat brood des levens Christus bedoeld wordt, en als met die verhoogde koperen slang Christus wordt uitgebeeld, en als met die vrijstad, die voorgestelde hoop, Christus wordt uitgebeeld, dan is geloven vluchten tot en schuilen bij Christus en vertrouwen op Christus. Maar wie doet dat? Wie doet dat? Alleen diegene die ontdekt heeft dat hij midden in de dood ligt. Alleen diegene die iets gevoeld heeft van de nood die hem uitdrijft. En daarom kun je een ander ook nooit tot geloof brengen. Daarom moet de Heilige Geest, ik denk aan die woorden van onze catechismus in antwoord 21 nog weer. Daarom is het de Heilige Geest die ons dat vertrouwen in het hart moet werken. Weten we wat dat is om honger te hebben? Honger en dorst naar God. En naar vrede met God. En naar vergeving. En naar kwijtschelding van zonde. Hebben we die ontdekking gedaan doordat de Heilige Geest onze ogen ervoor opende hoe het nou eigenlijk met ons staat. Gemeente, de werkelijkheid zoals we die in deze beelden die ik u naar voren gebracht heb getekend vinden. De werkelijkheid is niet rooskleurig. Voeg het nou allemaal bij elkaar. En daar hebt u een beeld van hoe het met ons van nature staat. Honger, dorst. Vergiftigd en de doodslager achter ons aan. En elk moment kan het laatste zijn. Elk moment kunnen we omkomen. Het is maar niet een beetje onschuldig wat er met ons gebeurd is toen we zondaar werden. Het is maar niet te verhelpen met een klein beetje verbetering en verandering en wat reformatie in ons leven. Het is verschrikkelijk zoals het er met ons voor staat. Hebt u die nood al eens onderkend? Of niet? Als het laatste zo is, als u er nog echt geen besef van hebt, dan bent u net als de Joden in Jezus' dagen die met de Heer Jezus geen raad wisten. En toen de Heer Jezus hen nodigde, toen kwamen ze niet. En toen de Heer Jezus hen aanspoorde om in hem te geloven, toen deden ze dat niet. Waarom niet? Waarom niet? Omdat ze een hekel aan de Heer Jezus hadden. Ja, op den duur wel, maar in het begin helemaal niet. In het begin hadden ze nog best belangstelling voor de Heer en luisterden ze naar hem en waren ze nog best onder de indruk. Ja, die verandering die kwam langzamerhand wel. Toen sloeg het allemaal om, maar in het begin kwamen ze ook niet. Waarom niet? Waarom namen ze de Heer Jezus, dat was het begin van zijn optreden, niet waar, in zijn vaderstad, toen hij in de synagoge die woorden uit Jesaja 61 tot zijn tekst koos. En toen het in die prediking van de Heer Jezus ging over hem, over degene op wie de geest des Heren was en die door de Heren gezonden was, om de gevangenen vrijheid te geven. Om te verbinden de gebrokenen van hart. Om de hongerigen te voeden. Waarom reageerden ze daar zo op die prediking? Waarom kwamen ze niet tot geloof in hem? De nodiging was toch duidelijk? Hij stelde zichzelf toch beschikbaar? Hij maakte zichzelf toch bekend als degene die de gevangenisdeur open kan zetten? Is er nou iets rijkers denkbaar dan de boodschap voor een gevangene dat er iemand komt om hem te bevrijden? Is er nou iets rijkers denkbaar dan dat er iemand is die dodelijk ziek is, te horen krijgt van hier is de zielenarts, hier is de dokter die zelfs gebrokenen van hart weet te helen. Waarom reageerden ze zo? Door hem straks uit de synagoge weg te voeren, uit hun stad weg te leiden en hem te pogen om van de steilte af te werpen en hem de dood in te storten. Waarom kwam er nou niemand naar hem toe met de vraag, Heere, help mij. Ze hadden nog nooit gezien dat zij gevangen zaten. Ze hadden nog nooit gezien dat ze hem nodig hadden. Zolang hij naar hun mond praatte, was het goed. Zolang hij hun zin deed, was het goed. Maar toen hij hen vertelde hoe het er nou echt voor stond. Om te beginnen zagen ze de nood niet. En zagen ze de noodzaak van hem ook niet. En toen gingen ze zich ook nog een keer aan hem ergeren. Gemeente, als wij nooit begrepen hebben wat het is om honger te hebben. Echt dodelijke honger en dorst. En vergiftigd te zijn door de oude slang. Dan moet u niet denken dat u raad weet met de Heer Jezus. Dan weet u er geen raad mee. Dan hebt u er geen plaats voor. En als we denken dat we dan toch plaats voor hem hebben, ja, dan hebben we misschien in onze eigen inbeelding een beetje plaats voor iets van hem. Voor zijn gaven. En misschien nog voor wat meer, maar niet voor hemzelf. Zijn we het ons nog nooit bewust dat er nood in ons leven is? En dat de Heer ook in van ons leven alles registreert en dat er een dag van afrekening komt? Hebben we nog nooit de ijdelheid van dit leven gezien en hebben we nog nooit iets beseft van wat het betekent om van God te zijn afgevallen? Hoort u nog bij diegenen van wie de Heer in zijn woord zegt dat hun zinnen verblind zijn door de God van deze eeuw, door de duivel? Zodat ons niet bestraalt het licht van het woord van God. Maar als de nood echt nood wordt en we gaan ontdekken wat dat betekent om God kwijt te zijn en hem niet meer te kunnen missen, om verloren te liggen, om schuld te hebben en niet te kunnen betalen, om gevangen te zitten en onszelf niet te kunnen bevrijden, om vergiftigd te zijn en onszelf niet van dat gif te kunnen verlossen, om de wreker, de bloedwreker op de hielen te hebben en hem niet te kunnen ontkomen. Als we die dingen echt gaan beleven, dan vluchten we wel en dan gaan we wel. En dan kunnen we niet eens anders meer dan vluchten en dan gaan en de toevlucht nemen en schuilen en eten en drinken en die aangeboden verlossing aannemen. Weet u, en dat is het tweede, want in al die beelden die ik u gebruikte, daar is deze gemeenschappelijke trek dat de nood voorondersteld wordt en dat daar eigenlijk van uitgegaan wordt. Maar er is nog een gemeenschappelijke trek. En die ligt in datgene wat aangeboden wordt. Aan die dorstige wordt water aangeboden. En aan die hongerige wordt brood aangeboden. En aan die gebeten Israëliet wordt die koperen slang aangeboden als redmiddel. En aan die vluchteling is de hoop voorgesteld, de vrijstad. En wat zijn dat voor dingen? Dat zijn nou net die dingen die arme man nodig heeft. Dat is nou precies wat bij zijn nood past. Dat is nou het voorwerp waar hij naartoe mag en waar hij gebruik van mag maken, waardoor zijn nood wordt opgeheven en waardoor verlossing zijn deel wordt. Waar heeft die dorstige behoefte aan? Aan niks anders dan aan water. Je kunt hem van alles en nog wat komen brengen. Je kunt hem de krant komen brengen en je kunt hem mooie boeken komen brengen en je kunt hem ik weet niet wat allemaal voor mooie verhalen vertellen en je kunt hem een vrijkaartje voor het concertgebouw geven, maar hij heeft er niks aan. Geef mij water of ik sterf. Wat heeft die hongerige nodig? Nou nogmaals, je kunt hem van alles en nog wat geven. Maar hij wijst het allemaal af. Want die heeft maar één ding nodig. Een stuk brood. Een stuk brood, dat is het enige wat gepast is. En wat genoeg voor hem is. En die Israëliet die daar met koorts in zijn aderen in zijn tent ligt te woelen. En die ligt te wachten op de dood. Waar heeft hij behoefte aan? Dat je hem nog wat verstrooiing biedt. Dat je hem nog tv laat kijken. Dat je hem nog, waar heeft hij behoefte aan? Aan het enige redmiddel. En dat is datgene wat Mozes daar op die stang heeft neergezet op bevel van de Heer. En omtrent, waaromtrent de Heer een belofte gegeven heeft. En hij zegt het, misschien heeft hij niet eens kracht meer om het te zeggen. Maar dan weet hij het toch met zijn laatste krachten. Geef mij een blik op die slang. En als hij zelf de tent niet meer uit kan kruipen, omdat hij zo zwak geworden is, dan zegt hij tegen zijn oudste jongen of tegen een ander in het gezin, joh, zie jij kans om mij buiten de tent te brengen en me neer te leggen op een plekje waar ik die slang kan zien. Want ik heb gehoord dat Mozes heeft laten verkondigen dat er leven is in een blik op die slang. En dan moet hij er dan naartoe gedragen worden. Hij is niet tevreden voordat hij dat heeft. Dat is ook alles wat hij nodig heeft. Dat is het enige wat tussen hem en de dood in kan komen te staan. Die koperen slang. Dat is nou precies wat hij nodig heeft. Maar het is ook genoeg. En die vrijstad, dat is alles wat die vluchteling nodig heeft. Hij kan langs allerlei mooie taferelen komen. Hij kan allerlei prachtige dingen zien onderweg naar de vlucht, naar de vrijstad. Hij kan indrukwekkende dingen, wonderen in de natuur bekijken. Hij kan prachtige plantjes langs het pad waar langs hij loopt zien groeien. Ik weet niet wat hij allemaal mee kan maken onderweg. Hij heeft er op dat moment geen oog voor. Waarom niet? Omdat dat nooit zijn redding, zijn beveiliging kan zijn. Hij moet haast maken. En al komt hij dan buiten adem aan. De vrijstad is het enige wat nodig is. En dat is ook genoeg. Als de poort achter hem dichtvalt, dan blijft de bloedwreker buiten. En hij is behouden. Dat is precies wat hij nodig heeft. Het voorwerp van zijn geloof, waar hij heen vlucht en waar hij vertrouwen in stelt, omdat God het gezegd heeft, dat is genoegzaam. Nou, en ik zei u al, onder al die beelden wordt de Heer Jezus voorgesteld. Brood des levens, het water des levens, de verhoogde slang, de voorgestelde hoop. Dat is het enige wat een arme zondaar nodig heeft. Daar moet hij nou op leren vertrouwen. En dat is niet te vervangen door wat dan ook. Dat is niet te vervangen. Maar wat laat het woord van de Heer ons zien? En wat is de Heer nu aan het doen als hij in zijn evangelie over dat voorwerp van het geloof spreekt, de Heer Jezus? Dan tekent God hem uit in zijn algenoegzaamheid. Dan tekent de God hem uit in zijn gepastheid. Dan laat de Heere weten dat dat nou alles is wat zo'n ellendig mensenkind in leven en sterven nodig heeft. En dan lokt de Heere, juist omdat, doordat hij dat voorwerp van het geloof, de zaligmaker Jezus Christus, zo aanlokkelijk en uitnodigend voorstelt, dan lokt de Heere zo'n mens uit om dan die stap te doen en die hand uit te steken en die blik op hem te richten en de mond te gebruiken om te drinken en om te eten. En hoe stelt de Heere dat dan voor? Nou, door te zeggen, u bent dorstig. Dan kun je het in de wereld niet meer vinden. U bent dorstig naar God, u herkent uzelf in die 42e psalm. Mijn ziel dorst naar God voor de eerste keer in je leven of bij vernieuwing. En dan zegt de Heere, maar zie, hier ben ik. Ik ben het water des levens. Hebt u zo'n honger en kan de wereld u niet meer verzadigen? En heb je het misschien al een hele tijd geprobeerd om je geld uit te wegen voor hetgeen geen brood is? En heb je misschien al een hele tijd geprobeerd je arme ziel te voeden met de dingen die uiteindelijk geen enkele substantie in zich hebben. Doe het niet meer, weeg toch je geld niet meer uit voor hetgeen niet verzadigen kan. Hoort aandachtiglijk naar mij. En dan staat hij daar, als die hemelse koopman. En dan biedt hij zijn waren aan. Dan biedt hij zichzelf aan. Hoort en uw ziel zal leven. En dan komt de Heere staan vlak voor zo iemand die zichzelf zo beladen en zo bezwaard en zo vermoeid voelt. En die er enig gevoel van gekregen heeft dat zijn schuld hem naar beneden drukt. En de Heere zegt, kom nou maar tot mij. Met al je vermoeidheid. En met al je beladenheid. En waarom? Ik. En ik ben de enige die het kan. Ik zal u rust geven. Voel je je gevangenschap, je gebondenheid, je machteloosheid? Satan is altijd weer te sterk. Hij is altijd weer te listig. Iedere keer moet je het weer verliezen. Iedere keer kom je weer aan de weet wat een verdorvenheid en een verkeerdheid er nog van binnen zit. En iedere keer blijken onze eigen krachten om de zonde te overwinnen veel te gering te zijn. En iedere keer kom je aan de weet dat je God toch niet zo kunt dienen zoals je eigenlijk wel zou willen. En zoals de Heer het door zijn geest in je hart gelegd heeft. En je voelt je gebondenheid. En hij komt daar voor je staan. Zoals die in de synagoge van Nazareth stond. De geest des Heren is op mij. Ik ben gezonden. Om de gevangenen, opening der gevangenis te geven. En zo wordt ons in het evangelie de gepastheid en de algenoegzaamheid van de zaligmaker keer op keer voorgesteld, gemeente. En dat is de tweede trek die we in al die voorbeelden terugvinden. Het was genoeg wat God aanbood. En zo heeft de Heere in zijn woord grond gegeven om te vertrouwen. En dan komt het erop aan dat gedaan wordt wat die man bij die dokter, bij die specialist moest doen. Om dan zijn zaak in zijn handen te leggen. En dan niet meer te redeneren en het allemaal niet nog een keer te willen zeggen. En de dokter ook nog een klein beetje te vertellen hoe hij het wil en waarom hij het zo wil. Mond houden. Hand op de mond. Want echt vertrouwen, dat is het uit handen geven. En het in zijn handen laten liggen. Gemeente, hoe staat het daar dan mee? Ik vroeg u zo pas, hoe staat het met het beleven van de nood? Maar hoe staat het nou met u als u onder de verkondiging van de algenoegzame en de gepaste en de noodzakelijke zaligmaker zit? Wat gaat er dan leven van winnen? Niks. Of toch wel? Gaan er dan, om het even zo te zeggen, snaren trillen? Ga hij dan, juist als de Heere zich zo voorstelt en als hij in zijn gewilligheid zo dicht naar ons toekomt, ga je dan beseffen, hem moet ik hebben. Och, dat ik hem ken. Als ik dat nou maar eens mocht doen, mijn zaak in zijn handen leggen. Als ik dat nou maar eens mocht doen, op dat woord van de Heere zo vast vertrouwen, dat ik, al was het maar één keer, op hem zou zien als op die verhoogde Christus. Dat ik dat nou maar mocht doen. Vluchten, de voorgestelde hoop, daarheen gaan en niet rusten voordat ik er gevonden wordt. Nou, dat is nou de nodiging aan u en aan mij. Dat wil de Heere nou in ons leven bewerken. Dat stelt hij ons nou voor. En wie mogen die weg dan gaan? Zondaars. Zondaars. Moet je dan eerst niet, ja, wat wilt u? Een beetje opgeknapt zijn? Moet je dan eerst naar een of andere kwakzalver gaan en daar een klein beetje een soort medicijn hebben gehaald en jezelf misschien een klein beetje hebben opgemonterd voordat je je tent uit mag kruipen en naar die koperen slang kijken? Moet je nou eerst zorgen dat je allerlei maatregelen genomen hebt en dat je bij je vrouw afscheid genomen hebt als dat ongeluk op je werk gebeurd is, als je samen met die collega bomen aan het kappen was en er gebeurt een ongeluk en dat heeft een dodelijke afloop. Moet je dan eerst je koffer nog gaan pakken en naar huis gaan en zorgen dat je toch in ieder geval een beetje geprepareerd bent en toch geschikt bent om in die vrijstad ook werkelijk ontvangen te worden? Of moet je gaan zo snel je kunt? Dat laatste toch? En dat doet het ware vertrouwen. Dat zoekt ook niet meer naar waardigheid en verdiensten van binnen. Waarom niet? Heb je geen tijd meer voor? Dat kan niet meer. Dat gaat niet eerst nog proberen zichzelf op te knappen. Maar dat gaat net zo vuil en net zo ongelukkig en net zo dorstig en net zo hongerig en net zo ellendig naar die zaligmaker toe. Omdat er geen andere weg meer is. O, als de Heilige Geest dat vertrouwen in het hart echt werkt. Gemeente, dan wordt er geloof. En dan maakt dat geloof dat we er deel door krijgen aan Christus. En dan wordt alles wat we nodig hebben ons in het woord van God voorgesteld. Want wat vindt een mens nou bij die zaligmaker? Wat is dat nou dat brood? Wat is dat nou dat water? Wat is dat nou die koperen slang? Zinnenbeeld van de verhoogde Christus. Wat is die vrijstad? Nou, leest u maar met me mee in antwoord 21. Dat de Heilige Geest werkt dat vertrouwen in het hart door het evangelie. Dat niet alleen anderen, maar ook mij, vergeving der zonden, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is. Daar heb je nou drie dingen en dat is nog niet alles wat ervan gezegd kan worden, maar dat zijn wel drie hele voorname dingen. Je hebt van de Heere in die zaligmaker, in Christus, en dat is in dat brood en dat is in dat water en dat is in die verhoogde Christus en dat is in die vrijstad. Je hebt in Christus vergeving van zonden, dat de Heere al je zonden wegdoet en al je ongerechtigheden geneest. En daar was je nou juist zo kreupel door. En daar was je nou juist zo verloren door. En daar was je nou juist zo ellendig door. Die zonde, die ongerechtigheden. Ja, maar in zijn wonden is herstel, is genezing, is vergeving. In zijn bloed is alles wat zo'n zondaar nodig heeft. Vergeving van zonde. Eeuwige gerechtigheid. Die heb je zo hard nodig, juist als je in het gericht wordt betrokken. Als je voor je rechter moet komen, daar heb je ook wel eens voor gevreesd. Als de zonde je op de hielen zat en als de schuld je benauwde, hoe moet dat als ik sterven ga? Hoe moet dat als ik voor God moet verschijnen en rekenschap afleggen? Dan heb ik niets wat ik de Heere kan laten zien. Dan klaagt alles me aan. Je geweten deed het al. En als je de wet hoorde, dan kromp je soms in elkaar. Want die geboden Gods, die stelde je stuk voor stuk schuldig. En je weet dat de Heere de schuldige geenszins onschuldig houdt. En je hebt geen gerechtigheid om voor God te verschijnen. Maar in het vertrouwen op die enige en volkomen zaligmaker ligt ook de eeuwige gerechtigheid die God uit vrije genade, zonder enige verdiensten, alleen om de verdiensten van Christus aan zo'n zondaar schenkt en toerekent. En als dan sterven voor zo'n mens wordt, dan mag hij die laatste reis maken. En dan staat hij straks niet naakt voor zijn rechter. En ook niet meer in zijn eigen lompen. Maar dan staat hij daar bekleed met de mantel van Christus gerechtigheid. En dat is een eeuwigdurende gerechtigheid. Daar wordt nooit wat op afgedongen. Daar kan de duivel ook nooit een vuile plek in aanwijzen. Dat is een volmaakte gerechtigheid. Zoals die Israëliet een volmaakte gezondheid kreeg. En zoals die Israëliet volmaakt veilig was in de Vrijstad. Zaligheid. Ook dat nog. Hier op aarde in beginsel. Zalig. En dan gaan al die zaligsprekingen betekenis krijgen. Van begin tot het eind. Dan gaan al die woorden die God spreekt over zijn volk, waar hij zoveel gunsten en zoveel liefde aan bewijst, betekenis krijgen. En dat is voor de eeuwigheid eveneens. Eeuwige gelukzaligheid. En dat alweer uit Christus. Ach gemeente, er is geen eind aan. Wat er in die algenoegzame en in die volkomen zaligmaker te vinden is. Voor zo'n arm, ellendig mensenkind. Het is meer dan overvloedig. En dat wordt nu allemaal uit genade hun deel. Uit louter genade. Om de verdiensten van Christus. Eén ding zegt onze catechismus er niet bij. Laten we dat er ook maar bijvoegen. Om het eeuwig welbehagen Gods. Omdat het God van eeuwigheid behaagde dit aan zulke ellendigen te geven. Aan zulke onwaardigen. Ze waren zo dicht bij de dood. Als er geen water was gekomen, was die gestorven. Als die slang daar niet gestaan had op die staak, dan was die gestorven. Als die niet haast gemaakt had en net veilig binnengekomen was in de Vrijstad, dan was die gestorven. Er zat niks tussen hem en de dood in. Totdat Christus er tussenin komt. En totdat Christus met al zijn gerechtigheid en met al zijn zoenofferen en met al zijn verdiensten die zondaar opvangt en hem genade geeft om nou ook bij hem te schuilen. Veilig bij hem. Maar gemeente, dat is nou eigenlijk wat het geloof bewerkt en wat het geloof beoogt. En daarom hebben we dat geloof zo hard nodig. Ik ben ermee begonnen een paar weken geleden aan de hand van zondag 7 vraag en antwoord 20. Zonder geloof, hebben we toen een paar keer tegen elkaar gezegd, is het onmogelijk goden te behagen. Nou, als dat geloof er niet is, ik bedoel, als die Christus het voorwerp van ons geloof er niet is, en als er geen verbinding is tussen hem en ons, en als onze blik niet op hem gericht is en onze handen hem niet omhelzen en omarmen, en als we niet in hem als in de Vrijstad gevonden worden, dan is die dood er altijd nog. In al zijn dreigende vormen. En hij is vlakbij. En er zit niks tussen ons en de dood in. Beseft u dat? En nou zegt God vanavond tegen ons allen, u kunt daar geen oplossing voor bedenken. U kunt er geen oplossing voor bedenken. Maar ik heb gedachten des vredes gedacht. En hier is mijn Christus. Hier is het brood des levens. Hier is het water des levens. Hier is die verhoogde zaligmaker. Eén blik is genoeg. Hier is de Vrijstad. Vlucht. Vlucht. En rust niet. Voordat u er bent. Binnen bent. En voordat u het weet. Dat God tot u gezegd heeft. Mijn kind. Hier. Hier ben je veilig. Amen. We zingen Psalm 61, het tweede en het derde vers. Wilt gij uw woord heiligen aan ons hart? We hebben het gehoord. We hebben het ook aan de hand van allerlei voorbeelden uit uw eigen woord gehoord, Heere. Wat vertrouwen is, wat geloven is. En nu komt het er niet alleen op aan dat we de dingen weten, maar dat ze er ook zijn in ons leven. Dat we weten wat dat is om te zien, om te vluchten, te schuilen, te eten, te drinken, wat dat is in de praktijk. Heren, doe ons de nood om maar gevoelen, want dat is toch onmisbaar. Doe ons ook de gepastheid en de algenoegzaamheid van het redmiddel, van de middelaar, van de zaligmaker zien, om daardoor uitgelokt te worden, genodigd, getrokken. Heren, wilt gij het geloof, dit geloof, werken in het midden der gemeente. Al het andere, dat kunnen wij misschien geloof noemen, maar dat heet bij u anders. En dat is ook niet genoeg. Schenk ons het ware geloof. En wilt u dat niet alleen schenken en werken, maar ook versterken. En gedurig weer in de beoefening geven. Heb dank, Heren, voor uw woord van deze dag. Aanstaande woensdag hopen we uw woord weer te mogen beluisteren. Heren, als wij onze jaarlijkse dankdag houden, mogen we dan ook getrouw opkomen? Mogen we dan ook begeerig zijn om te worden onderwezen in wat uw woord omtrent waarachtige dankbaarheid zegt? En mogen we van u dan ook een oprecht dankbaar hart ontvangen? Om niet wat woorden te spreken met de lippen, maar om het ook met het hart te mogen zeggen, de Heere is goed, zijn goede tierenheid is tot in eeuwigheid. Wij bidden van u, Heere, geef ons dan zo een gezegende dag van afzondering, midden in de week. En laat uw koninkrijk ook dan mogen worden uitgebreid en uw naam mogen worden verheerlijkt. Zegen ons bij alle dingen die verder in deze week onze aandacht vragen, onze werkzaamheden, de taak die gij ons gegeven hebt. Heren, we hebben vanmorgen uit uw woord ook gehoord dat u de zender van uw dienaren bent. En dat u zegt, ga en kom, tot de een ga, tot de ander kom. En dat u het tegen Manahen en die twee anderen in De gemeente van Antiochië zei dat ze moesten blijven, terwijl Saulus en Barnabas moesten gaan. Zo hebt u bewezen dat u daarin ook de soeverein zijt. Heren, dat geloven we. En in dat licht zien we ook het beroep. Wilt u de weg wijzen? En wilt u duidelijk maken wat in deze uw wil is? Gedenk ons, Heren, in uw genade. En laat er ook onder ons zijn wat er in de gemeente van Antiochië was. Toen de zaken daar inderdaad aan de orde waren. Dat ze met elkaar een antwoord van u hebben begeerd. Heren, dat was op zichzelf al een eerste zegen. Dat ze samen in gebed waren. Dat er gemeenschap was ook in het dienen van u en in het zoeken van uw aangezicht. Schenk dat ook onder ons. En laat zo uw aangezicht in genade aan ons lichten. Om Jezus wil. Amen. We zingen tenslotte Psalm 62, vers 4. Doch gij, mijn ziel, het ga zo het wil. Laat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.